Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
Honorable members, we want Ukraine to win this war.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
It is abundantly clear that we are too dependent on Russia for our energy needs.
Let me be crystal clear. The people of Ukraine can count on the unwavering support of the Netherlands.
Comment organiser l'Europe? D'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne.
Slava усім нашим героям. Slava Ukraine.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer de metamorfose van Wopke Hoekstra en alle ogen in Europa zijn gericht op Polen. Ik ben Annette van Soest en vanuit Maastricht Mathieu Segers.
Hallo Annette, wat fijn om weer in het café te zijn.
Heel fijn om je weer te zien en te spreken. Voor het eerst na onze zomerstop, Mathieu. We hebben heel veel berichtjes gekregen van luisteraars die ons misten. Zonder er al te diep op in te gaan, wil je er iets over zeggen waarom het even duurde voordat we ons café weer openden?
Ja, ik heb uiteindelijk toch veel meer geworsteld met mijn gezondheid deze zomer dan dat ik gehoopt had. Nu is het weer enigszins stabiel en ben ik blij dat ik mijn favoriete café weer kan bezoeken.
Ik ben ook heel blij dat je er weer bent. Laten we de boel snel weer oppakken. We gaan het straks hebben over de Poolse verkiezingen die eraan zitten te komen. Even kort, waarom moeten we het daarover hebben vandaag? Wat staat er op het spel?
Nou, Polen is eigenlijk een heel grote lidstaat van de Europese Unie. Dat is nummer 1. Daarnaast is Polen op dit moment door de oorlog in Oekraïne echt een leidende lidstaat in de Europese Unie. En Polen staat ook voor een soort nieuwe koers in de Europese Unie. Daar kun je positief of negatief over zijn. Maar al die dingen bij elkaar opgeteld maken dat Polen een heel belangrijk land is. En die verkiezingen zijn dus ook een signaal voor wat ons in de toekomst te wachten staat. En ook een signaal van de koers die dat land gaat varen. En ben ik nog vergeten om te zeggen dat Polen ook nog een enorm goed presterende economie is in de Europese Unie.
Meer dan genoeg redenen dus om onze blik te richten op Polen. Dat doen we zo meteen. Maar we beginnen in eigen land. Want de laatste keer dat we elkaar spraken zat Rutte nog in het torentje. Timmermans zat nog in Brussel. En Hoekstra was met van alles bezig behalve met het klimaat. Nou, het kan snel veranderen. Iedereen zit op een andere plek. Nou ja, Rutte zit nog steeds in het torentje, maar gaat daar binnenkort ook weg. Veel luisteraars van ons café die jou een beetje hebben gevolgd, die kennen jou als iemand die zich de laatste jaren best kritisch heeft uitgelaten over Rutte. Hoogste tijd dus voor een post-Rutte tijdperk?
Ja, het werd wel tijd, denk ik. En dat voelde je ook wel, denk ik, afgelopen zomer toen het zover was. Er ging toch ook een beetje een zucht van verlichting door Den Haag. Dat betekent helemaal niet dat je per saldo overal negatief over moet zijn als het over premier Rutte gaat. Integendeel, hij heeft ook het nodige bereikt en is niet voor niets 13 jaar blijven zitten. Maar als we naar de Europese dimensie kijken van zijn opstelling, en daar moeten we het misschien toch ook wel over hebben. Ja, dan is dat toch ook wel een woestijn waar we nu in terechtkomen. Na het vertrek van deze premier.
Wat bedoel je daarmee, een woestijn?
Nou, Rutte heeft zeker de laatste jaren, zeg maar vanaf 2016. Dus dat is al een heel poosje. Toen was Nederland voorzitter van de Europese Unie. En toen heeft hij zelf de Europese Unie ook een beetje ontdekt als een speelveld waar hij uit de voeten kon en waar hij ook zijn voordeel mee kon doen. En dat hij ook misschien toch wel stiekem erg leuk en interessant vond, omdat het zoveel macht met zich meebracht. Sinds 2016 heeft hij eigenlijk die Europese politiek steeds meer naar zich toegetrokken in Nederland. En de ministers van Buitenlandse Zaken die er de laatste jaren sindsdien erg gezeten hebben, ik noem er maar een paar hoor. Halbe Zijlstra is er nu natuurlijk maar kort geweest. Stef Blok hebben we gehad. En we hebben Wopke Hoekstra gehad nu in het laatste kabinet van Rutte. Dat zijn ook vooral eigenlijk een soort van baasjes geweest van het bijkantoor van algemene zaken. Als het ging over de Europese politiek. Dus, en dat gaf aan dat eigenlijk alles om Mark Rutte draaide. En omdat hij er al zo lang zat en omdat hij het leuk begon te vinden en ook belangrijk vond, hè, zeker natuurlijk met COVID, met de oorlog in Oekraïne, werd het wel heel erg, de Europese politiek van Nederland, een eenmanszaak. de eenmanszaak Mark Rutte. Hij kon eigenlijk door niemand meer geadviseerd worden. Hij was overal zelf bij.
Hij liet hij zich wel adviseren?
Nee, niemand kon hem eigenlijk meer adviseren. Want hij wist het altijd net iets beter. Hij had het al de voorgeschiedenis helemaal meegemaakt. De mensen met wie hij werkte bij bijvoorbeeld de permanente vertegenwoordiging in Brussel. De ambassade van Nederland bij de Europese Unie. Die zaten er ook al jaren. Dus dat was een ingespeeld team rondom Mark Rutte. En of je nou minister was op het vakdepartement Buitenlandse Zaken of Economische Zaken. En je had iets belangrijks op een Europees dossier in te brengen. Of je was een hoge ambtenaar of diplomaat of een ambassadeur. Ja, dan zei Mark Rutte toch al heel snel. Nou, ik weet het zelf, toch bedankt voor je advies. Heel, heel fijn. Zeer, zeer gewaardeerd. Professioneel stuk. Maar ik weet het zelf toch net iets beter.
En, dat is ook gevaarlijk, toch?
Precies. Dat is eigenlijk was het wat wij heel vaak in Nederland zeggen. Wat slecht is, of slecht, hè, waar wij met toch een beetje sceptische ogen naar kijken in Frankrijk. Dat het de buitenlandse politiek bij de Franse president het zogeheten domaine réservé is. Dus een domein waar alleen de president eigenlijk over gaat, omdat het zo belangrijk is. Dat hoort helemaal niet bij de Nederlandse traditie. Maar dat was het wel geworden als je kijkt naar de Europese politiek in Nederland onder Rutte. Dat was echt het domaine réservé van Mark Rutte zelf. En hij deed dus eigenlijk van A tot Z ook alles zelf. En er waren die Europese toppen waar die regeringsleiders bij elkaar komen, die natuurlijk heel intensief zijn geworden met COVID en Oekraïne. Ook nog eens heel centraal. En daar was hij natuurlijk niet alleen de vertegenwoordiger van Nederland, maar ook een van de allerlangst zittende regeringsleiders, waardoor hij ook daar gewicht in de schaal kon leggen. Dus dat telde allemaal op en daardoor werd het wel een beetje eenmanszaak Mark Rutte. En dat is voor een land als Nederland en de Europese politiek van Nederland in zijn algemene zin niet per se heel positief. Het is ook een beetje gevaarlijk.
Nee, want wat betekent het nou voor onze positie in Europa als hij er niet meer is? Nou, dat is dus niet zomaar iemand die in dat gat kan springen.
Nee, ik had het over een woestijn, maar misschien kan ik beter zeggen braakliggend terrein. Want hij is nu weg, maar er is niet iemand die dat zomaar invult. Nou zou het natuurlijk kunnen zijn dat er iemand heeft zich nieuw gemeld natuurlijk in de Haagse Arena. Frans Timmermans.
Die kent wel de weg, hè?
Als iemand een domaine réservé op de Europese politiek kan invullen en misschien nog wel veel nadrukkelijker en uitgebreider dan Mark Rutte dat ooit gedaan heeft, dan is hij dat. Want in Brussel wordt er al gefluisterd. Stel je toch eens voor dat Frans Timmermans de premier van Nederland wordt. Wat dat betekent in Brussel, dan is Frans Timmermans degene die eigenlijk Europa van binnen en van buiten kent. Eigenlijk de allermachtigste eurocommissaris van de laatste jaren. Die het hele netwerk in Brussel tot ver daarbuiten, inclusief de transatlantische wereld en eigenlijk de hele wereld, overzien heeft en ook van binnenuit kent. Die wordt regeringsleider van Nederland. Geen onbelangrijk land in de Europese Unie. En dan komt hij dus in die Europese toppen als regeringsleider. Wie kan die vergaderingen nog voorzitten? Charles Michel? Nou, dan begint iedereen in Brussel meteen zijn hoofd te schudden. Dat gaat zeker niet lukken. Dus hij wordt dan een ongelooflijk machtige Europese speler. Een potentiële premier, Frans Timmermans. Dus dan zou die woestijn ineens gevuld zijn met een gigantische oase uit de oostelijke mijnstreek. Zover is het natuurlijk nog niet. En daaronder zit natuurlijk wel een probleem. Want door de praktijk van de afgelopen jaren, is het een dor landschap geworden onder Rutte. En dan heb ik het over het hoogste ambtelijke niveau. Dat is nog maar dun bezaaid. De echte Europese expertise in de departementen, die toch heel belangrijk is in deze tijd, is door Rutte een beetje uitgekleed, uitgehold door de manier waarop hij ermee omgegaan is.
Nog even hoor, want jij zegt in Brussel kijken ze al met angst en beven dan misschien naar het moment dat Timmermans daar als regeringsleider komt.
Ja, een combinatie van dingen.
Als hij niet te stoppen is. Ja.
Ja, een combinatie van dingen. Het is nog nooit vertoond dat iemand die potentieel zoveel macht in Brussel heeft nog eens een keer binnenkomt, niet via de Brusselse kant, maar via het ticket van regeringsleider van een niet onbelangrijke lidstaat, laat ik het zo maar even noemen. Ja. En dat is een combinatie van dingen die nog nooit in één persoon verenigd is geweest in de geschiedenis van de Europese integratie op deze manier. Binnen een Europese Unie van deze omvang, met deze potentiële impact in de wereldpolitiek. En fans van Timmermans, die kijken daar natuurlijk in zekere zin reikhalzend naar uit. Maar anderen, ik heb er net één genoemd, Die zullen wel een beetje met knikkende knietjes een vergadering voorzitten als daar ineens een Nederlandse premier zit die Frans Timmermans heet.
Michel maakt zijn borst nat.
Ja.
We hebben het vlak voor de val van het kabinet hebben we het met minister, inmiddels demissionair minister van Financiën, Kaag, hebben we het gehad over de voortrekkersrol die Nederland heeft bij de hervorming van de begrotingsregels in Europa. Ik vroeg me af, nu het kabinet demissionair is, gaat zoiets dan onverminderd door? Wordt er nog steeds gewield en gedeeld? Of doen we er dan als Nederland even niet meer toe?
Het gaat wel door, zeker omdat die agenda al ver gevorderd was en dit najaar voor dit dossier heel cruciaal is. Maar wat heel belangrijk is hier, en in de eindfase van het onderhandelingsspel, heel veel gebeurt ambtelijk natuurlijk. En door de permanente vertegenwoordigers van de lidstaten in de zogeheten Coreper-vergaderingen, die de Raad van Ministers voorbereidt en uiteindelijk ook belangrijk voorwerk doen voor die Europese toppen, waar vaak de echte besluiten moeten vallen. Maar dit gaat in eerste instantie over de Raad van Ministers van Financiën. Nou, die Nederlands voorwerk daar is gedaan. Dat wordt ook niet ongedaan gemaakt. En dat gaat ambtelijk door. Maar bij de cruciale vergaderingen die de komend najaar aankomen, heb je natuurlijk als het ware niet. Stel je die vergaderingen even voor als de Sixtijnse kapel, waar een besluit moet vallen waar uiteindelijk witte rook uit volgt. Hè, boven die Sixtijnse. Dat besluit moet genomen worden door kardinalen. Iedere lidstaat stuurt zijn kardinaal er naartoe. Dat zijn in dit geval de ministers van Financiën. Maar wij sturen nu natuurlijk een vleugellamme minister van Financiën. Dus die kan zich niet helemaal als kardinaal opstellen. En als het echt hard gespeeld wordt op een gegeven moment tussen die kardinalen, hebben wij eigenlijk dus geen kardinaal in het spel te brengen. En zal dat besluit over die witte rook misschien toch iets minder de Nederlandse aspecten die wij belangrijk vinden bevatten dan als we een volwaardige minister gehad hadden daar. Dus het is wel een risico. Maar ik denk uiteindelijk dat het om details zal gaan. De koers die ingezet is, mede doordat Nederland een wat andere positie gekozen heeft dan gebruikelijk was de afgelopen 10, 20 jaar. Die is eigenlijk wel tamelijk vast, omdat die ook meegedragen wordt door andere lidstaten. En dat Kaag ook op die manier voorbereidt.
Nou, we zitten nu toch een beetje al bij die Sixtijnse kapel. Waar wel al bijna witte rook over is, dat is de benoeming, de transfer van Wopke Hoekstra naar Brussel als klimaatpaus. Ja. Om maar even in de terminologie te blijven.
We zijn goed bezig. Heel consistent, ja, zeker.
Toen zijn voordracht als eurocommissaris bekend werd, toen schreef jij op Twitter, of X moet ik zeggen, functie elders, nu nog sensibiliseren.
Ja, dat leek mij een bondige samenvatting van de situatie. Ik sta daar eigenlijk nog steeds achter. Kijk, Wopke Hoekstra is nu weggebonjourd toch een beetje. Oh, daar heeft hij zelf wel ook actief aan meegewerkt. Want hij wilde waarschijnlijk ook weggebonjourd worden uit Den Haag. Daar was hij wel klaar. Dus dat is functie elders. En ja, Wopke Hoekstra, hier zie je twee dingen eigenlijk die toch wel belangrijk zijn en die ook passen bij de periode Rutte. Deze benoeming is uiteindelijk altijd, geldt ook voor andere lidstaten, maar in dit geval wel in heel extreme mate binnenlandse politiek. En niet alleen binnenlandse politiek, het is eigenlijk Haags gekonkel op de vierkante meter. We hebben allerlei reconstructies kunnen lezen over hoe Hoekstra het nu uiteindelijk geworden is. Geen enkele overweging daarbij is, denk ik, echt Europees inhoudelijk geweest. Dit ging allemaal over de verhoudingen binnen het kabinet en het feit dat Hoekstra zelf wel weg wilde. Hij had dat verder niet ook kenbaar gemaakt aan zijn achterban. Maar vooral ook het feit dat de andere kandidaat, die er eventueel zou zijn, Kaag, toch in een hele moeilijke verhouding stond. Niet alleen met Hoekstra, haar tegenstrever blijkbaar voor deze positie, maar ook met Rutte. En Hoekstra en Rutte hebben altijd een soort combine gevormd. Zeker in het laatste kabinet, die heel nauw samenwerkte en vaak ook elkaar dekte. Ik denk dat dat uiteindelijk het allerbelangrijkste is geweest voor die benoeming van Wopke Hoekstra.
En daar jij zei net, het is inderdaad, het is Haags gekonkel. Het is binnenlands gemotiveerd. Maar wat wij ook hebben gelezen is dat commissievoorzitter Van der Leyen hem heeft voorgedragen. Zij wilde daar een christendemocraat hebben.
Ja, dat wordt in serieuze reconstructies wordt dat punt steeds gemaakt.
En daar ben je het dus niet mee eens.
Ik heb daar heel erg mijn twijfels over, Annette. Mijn onderbuikgevoel zegt me, en ook de signalen die ik zelf eigenlijk de afgelopen jaren heb gehad, dat dit een gemaakt argument is.
En waar leid jij dat uit af? Of waar komt dat gevoel vandaan?
Het is er met de haren bijgesleept. Kijk, vergeet niet, er wordt dan gezegd, Von der Leyen had behoefte aan een christendemocraat. Maar juist de christendemocraat op deze positie maakt het haar ongelooflijk lastig. Want Von der Leyen die zit tussen twee vuren. Aan de ene kant heeft zij gezegd over de Green Deal, hè, waar deze portefeuille van Hoekstra een onderdeel van is. De Green Deal is de man on the moon moment voor de Europese Unie. Ja, dat is het allergrootste wat we de laatste decennia voor elkaar gebokst hebben. En dat heeft zij als voorzitter van de commissie gezegd. Dus daar is zij 100% aan gecommitteerd. Aan de andere kant heeft zij te maken met een christendemocratische fractie in het Europees Parlement. En dat is haar eigen partij, de Europese Volkspartij, onder leiding van Manfred Weber, die eigenlijk steeds kritischer worden, met name vanuit de boerenbelangen, die helemaal niet zo vaak stroken met die Green Deal agenda, zeker nu die verder uitkristalliseert. Die zeggen tegen haar en tegen de rest van Europa, dit gaat misschien op allerlei punten te snel. Er worden misschien te veel landbouwbelangen geschaad. Wat zou het belang zijn van Ursula von der Leyen om bij haar Man of the Moon project een christendemocraat te hebben? Want dat zet voor haar de zaak alleen maar verder op scherp. Het grote voordeel van haar voor haar was juist dat dit in de portefeuille van Frans Timmermans zat en dat zij zich daar een beetje boven kon stellen zonder daar in details op in te gaan. Nu is ze verantwoordelijk voor een christendemocratische Europarlementariër die aan de ene kant die Green Deal overeind moet houden, daar dus allerlei beloftes, kunnen we misschien dadelijk nog over hebben, voor moet doen om überhaupt de functie te krijgen, daar dus aan gecommitteerd is, maar tegelijkertijd moet meebuigen, omdat het een christendemocraat is, met die christendemocratische nieuwe stem die eigenlijk zegt, we moeten meer oog hebben voor de landbouwbelangen. Dat is eigenlijk een onmogelijke positie. Ik denk dus dat dit een in Den Haag gefabriceerd argument zou kunnen zijn, waarmee men heeft gezegd, het is een beetje smal om te zeggen, Rutte kiest voor Hoekstra liever dan voor Kaag. Laten we er nog een argument bij verzinnen. Weet je wat een goed argument is? Er was ook uit Brussel een voorkeur voor Hoekstra. Nou, uit weinig in de internationale terugkoppeling is gebleken dat dat zo was. Het was vooral duidelijk dat eigenlijk Ursula von der Leyen in eerste instantie keek naar een vrouw. Nou, je kunt over Hoekstra van allerlei dingen zeggen, zeker over zijn kracht als transformer. Maar niet dat hij in de buurt komt van een vrouw. Hij komt niet eens in de buurt van David Beckham.
David Beckham, die is nu weer in het nieuws, toch?
Maar ja, daarom moest ik daar even aan denken. Ik moest aan David Beckham en zijn sarong denken. Ik vond het toch altijd wel een mooi moment. Ik voel mezelf toch ook ergens altijd wel geassocieerd met de categorie van de metromannen. Ik weet niet of dat voor Wopke Hoekstra ook geldt, maar het is een zijpad.
Het is even een zijstapje. Maar even terug naar de metamorfose van Hoekstra. Ja, hij kan maar zover gaan. Maar hij heeft wel een metamorfose doorgemaakt naar klimaatactivist. Hoe heb jij gekeken en geluisterd naar wat hij allemaal zei tijdens die hoorzitting voor het Europees Parlement?
Ja, ik was eigenlijk niet zo verbaasd. Als je de laatste jaren Wopke Hoekstra gevolgd hebt, dan heb je toch heel vaak momenten gezien, in de Tweede Kamer ook, voor zijn eigen achterban, het CDA ook. En nu in optima forma bij die hoorzitting bij het Europees Parlement. Hij is toch een beetje die leerling op het VWO die naar zijn mondeling examen gaat en dan antwoord gaat geven op basis van de samenvattingen en nooit het boek gelezen heeft. En die samenvattingen zijn dan meestal ook nog van iemand anders. Vaak natuurlijk van een leuk meisje in de klas die ijverig gewerkt heeft. Dat was nu Diederik Samson. En dat merk je dan heel erg snel. Hè? Dus eigenlijk is hij iets aan het vertellen wat niet van hem is, maar wat hij dan wel goed van buiten heeft geleerd.
Merkte je dat? Op welk moment hoorde hij dat?
Nou, dat hoorde je eigenlijk voortdurend. Je moet het eigenlijk maar eens terugkijken. Alleen dat begin al. Dus hij heeft ingestudeerd, dat heeft gehoord van iemand dat het goed is om een paar talen te spreken. Dus dan heeft hij wat zinnetjes ingestudeerd. Het is bekend dat het zijn Duits is niet slecht, want hij heeft een tijdje in Duitsland gewerkt. Dus dat was leuk geweest als hij gewoon in het Duits begonnen was, spontaan, over iets wat hij zelf misschien in Duitsland had meegemaakt. Nee, hij begon in het Frans met een paar ingestudeerde zinnetjes. Dus daar begon het al. En vervolgens was het, zodra het over de inhoud ging en eigenlijk die Europarlementariërs wilden weten, wat heb je dan precies gezien in de stukken waar je aangrijpingspunten ziet om die agenda bijvoorbeeld van CO2-reductie voor 2040, daar ging het een tijdje over, ambitieuzer te maken? Hoe ga je dat dan doen? Concreet. Daar kon hij dan vervolgens geen antwoord op geven, want hij had in de samenvatting alleen gezien, ik ga er nog een scherpje bovenop doen. Dus hij had dan een verhaal gehouden. Ik ben zo serieus over het klimaat dat ik wat er nu ligt eigenlijk onvoldoende vind en er nog een scherpje bovenop wil doen. Ik wil namelijk naar 90% reductie CO2 in 2040. Dat is één voorbeeld.
En ja, hoe geloofwaardig is het trouwens? Want hij deed er echt behoorlijk wat scheppen bovenop.
Ja, nou, dit is dus heel moeilijk voor de EVP. Dus dat is mijn punt van net. Dit is helemaal niet in het belang van de Europese Volkspartij. Hè? Dus dit wordt een groot probleem. Ik denk niet zozeer voor Hoekstra persoonlijk. Want Hoekstra persoonlijk, en dat is misschien toch ook wel goed om te zeggen, want het is toch ook een fenomeen van deze tijd. Dus alleen de samenvattingen leren en daarmee goede sier maken, dat is natuurlijk echt de wereld van de consultants. Hè? Dat is een vaardigheid die tegenwoordig heel belangrijk is. Niemand leest het boek meer. Sterker nog, je hoeft de film niet eens te kijken. Als je maar een goede samenvatting hebt, die van buiten leert, en daarmee je profiel als het ware verkoopt, dan kun je alles verkopen zonder dat je er verder in verdiept. Nou, dat was hier ook heel erg aan de hand. En dat heeft Hoekstra eigenlijk ook bij het ministerie van Financiën gedaan. Want iedereen zegt wel dat hij een goede minister van Financiën was. Nou, ik zou daar binnen in het ministerie eens gaan rondlopen en deze en gene eens even een vraag stellen of hij überhaupt iets wist van de dossiers. Ja. Dat zou wel eens tegen kunnen vallen. Buitenlandse zaken precies hetzelfde. En hier is dat ook zo.
Maar wat het fascinerende is, ik las op verschillende plekken dat hij was gegrild door het Europees Parlement. Ik heb ook zitten kijken. Ik vond dat reuze meevallen. Want ieder persoon mocht ook maar één vraag plus een vervolgvraag stellen. Dus grillen, als je alleen de samenvatting hebt gelezen, dan kom je daar in deze constructie ook heel makkelijk mee weg.
Ja, zeker. Nee, maar de samenvatting, en daarom zeg ik, het is een fenomeen van deze tijd. Het was genoeg.
He? Maar is dit nou puur politiek waar we naar zitten kijken dan bij die hoorzitting? Is dit een toneelstukje? Want zo zag het er wel uit. Maar als het zo is, wat is dan het doel daarvan?
Nou kijk, we moeten het in de context plaatsen. Dus hij komt voor een paar maanden. He? Dus dat is één. Eigenlijk heeft hij heel weinig meer te doen. Het enige wat hij moet doen is die grote klimaattop in Dubai. Maar daar heeft hij nu nog 4 weken voor om daar de samenvattingen van buiten te leren. En dan moet hij, daar kunnen we misschien dadelijk wat over zeggen wat hij daar dan mogelijk gaat presteren. Maar dat is eigenlijk het enige wat hij nog moet doen. De rest is ambtelijk allemaal voorbereid. Dus in die zin was het voor de bühne. Aan de andere kant is het natuurlijk wel heel belangrijk. En hier zit mijn punt. Misschien moet ik het met een ander voorbeeld duidelijk maken. Kijk, Hoekstra, zijn geloofwaardigheid is wel echt een probleem. Met name voor de partijen die klimaatagenda serieus nemen. Die zeggen, hoe kan het nu zo zijn dat op zo'n cruciaal moment als dit, met die klimaattop voor de deur, met de hele wereld buiten Europa, en ik heb het dan buiten Europa en de VS, die eigenlijk vraagt om klimaatrechtvaardigheid, dat we iemand hebben die niet alleen daar nooit iets over gezegd heeft, maar de dingen die hij gedaan heeft, eigenlijk haaks staan op deze agenda. Is dat niet een heel slecht signaal? En dan denk ik dat je daarop moet zeggen, ja, dit is een geloofwaardigheidsprobleem voor de Europese Unie zelf. Zeker vanuit het perspectief van die partijen die klimaatagenda heel serieus nemen. Dus het is logisch dat de Groenen daar hele serieuze vragen over hebben. Het is ook logisch dat de Sociaaldemocraten dat hebben. Die zijn Frans Timmermans verloren. En mijn punt is nu, Hoekstra zou een geloofwaardige kandidaat kunnen zijn als hij zelf was gekomen met een eigen, zeg maar even een beetje overdreven gezegd, doorleefd verhaal. Waarbij hij bijvoorbeeld had gezegd, ik ben een christendemocraat uit Nederland. Ik had te maken met een ongelooflijk moeilijk stikstofdossier. In Europese context is Nederland wat dat betreft een voorbeeldland. Hè? Wat in Nederland gebeurt, sijpelt meteen door in de Brusselse realiteit. Wordt nu ook aangegrepen door andere lidstaten. En als hij daar nou een verhaal gehad had, ik heb daar mijn rug recht gehouden tegen landbouwbelangen in, met het oog op de toekomst, tegen ouderwetse landbouwbelangen in, met het oog op de toekomst, met een hele kritische blik op de bio-industrie, die we op deze manier niet meer door kunnen zetten. Maar dat is mij niet gelukt vanwege de kracht. Maar ik heb daar zoveel van geleerd dat ik niet kan wachten om die lessen nu in praktijk te brengen op een nog belangrijker podium. Ja, dan had je een mooi verhaal gehad wat mij betreft. Hè? Maar dat kan hij niet houden, want hij heeft het tegendeel gedaan.
Het stikstofdoel heeft hij getorpedeerd.
Hij is degene die dat getorpedeerd heeft. En dat is natuurlijk op zichzelf heel erg problematisch. Hoe kun je nu iemand die dat voorbeeld heeft gegeven in dit cruciale dossier, ook in Europese context, voordragen voor deze post? Dat kan alleen maar als Mathieu, er een andere reden is. En de andere reden hebben we in het begin genoemd. Dat is de deal tussen Rutte en Hoekstra geweest.
Maar Mathieu, de Milieucommissie van het Europees Parlement heeft hem wel om nog wat extra antwoorden gevraagd. Die hebben ze gekregen. Dat was blijkbaar voldoende, want zij hebben het groene licht gegeven. Ja. Waarom hebben zij dan niet gezegd, nee, je bent ongeloofwaardig, willen je niet?
Nee, ik denk dat ze daarover getwijfeld hebben. Ja, de afgelopen weken is het wel spannend geweest. Maar er is achter de schermen, en het voerde een beetje te ver om al die deals te krijgen. Iedereen heeft iets gekregen, zodat iedereen tevreden was. De functie van Hoekstra is redelijk uitgekleed, zodat de Sociaaldemocraten erg tevreden waren. Want Sefcovic, de commissaris die het andere deel van de Green Deal gaat doen, eigenlijk het grotere stuk, dat is een sociaaldemocraat. Daarmee was de politieke balans hersteld. En zo zitten daaronder ook allerlei evenwichtsoefeningen die ervoor zorgen dat je je op een gegeven moment, dit is politiek, neerlegt bij de politieke realiteit. Daarbij nog één ding, Annette. Lidstaten nomineren hun eurocommissaris. Er moet heel veel aan de hand zijn. Wil je als Europees Parlement zo'n grote broek aantrekken dat je een lidstaat een draai om de oren geeft? Dat is bijvoorbeeld gebeurd bij Rocco Buttiglione, die destijds voorgedragen werd door Silvio Berlusconi, omdat dat echt niet kon. We gaan even niet erop in waarom. Dat kunnen de mensen wel nazoeken of ze herinneren het zich nog. Maar dat zijn toch hele uitzonderlijke momenten, omdat dat heel veel kwaad bloed zet. En dat zorgt ook voor hele grote problemen achteraf tussen de lidstaat die het betreft en de Europese Commissie en het Europees Parlement. Dus dat doe je niet zomaar. En daarvoor is dit gewoon te onbelangrijk. Dus dit was echt vanaf het meet af aan duidelijk. Dit wordt wel geplooid. Waarom? Omdat dit de voordracht is van de Nederlandse regering. Maar daarbij moet je dus zeggen, het was eigenlijk een voordracht, want dat is uit de reconstructies gebleken, niet van de regering, maar van Mark Rutte. En over zijn beweging hebben we een beetje gespeculeerd, maar we wachten. Annette, ik hoop wel, daar ronden we dit misschien mee af, dat Hoekstra één ding nog doet voor ons vanuit zijn diepgevoelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat hij zelf memoires schrijft. Dat zou ik nou, dan zou hij voor mij heel veel kunnen goedmaken. Waarin hij nou eens echt duidelijk maakt, dit is er de afgelopen tijd gebeurd. Hij hoeft geen verkiezingen meer te winnen. Hij kan gaan doen wat hij wil na deze enorme carrière. Die voor zichzelf
is. Je doet alsof zijn carrière er al op zit.
Ja, zijn politieke carrière zal er toch ver op zitten, denk ik, na dit commissariaat.
Maar, ja, denk je niet dat hij...
Nee, misschien krijgt hij nog ergens wel een functie. Dat zal wel zo, maar de limelight, denk ik, dat wel voorbij zal zijn. In ieder geval voorlopig.
In ieder geval voorlopig. Ja, je denkt dus dat het een tussenpauze is als eurocommissaris. Dat er iemand anders wordt benoemd na de verkiezingen volgend jaar.
Ja, dat lijkt mij, die kans lijkt mij heel groot.
Okay.
Tenzij hij het natuurlijk heel goed doet in Dubai. Hè? Want dat is dus het voordeel wat hij heeft, is dat hij nergens loyaliteit voelt eigenlijk. Hij kan dus alles zeggen als hij de samenvatting maar op tijd krijgt. Want hij kan dingen goed van buiten leren en hij kan aardig kijken en hij weet wanneer hij zijn baard moet laten staan en wanneer hij moet afscheren en al dat soort dingen meer. Dus dat kan hij heel goed. En dat kan een, hoe vreemd dat ook klinkt, dat kan een heel groot voordeel zijn in onderhandelingen. Want juist mensen die met emoties, loyaliteiten, afspraken, ambities in onderhandelingen zitten, die zijn in onderhandelingen vaak moeilijk flexibel en op het juiste moment hard of zacht, omdat ze bang zijn om iets kapot te maken waar ze al hun hele leven bij wijze van spreken mee bezig zijn. Nou, al die problemen heeft Hoekstra niet. Dus als hij dat voordeel nou weet te benutten in Dubai en hij weet daar een glanzend resultaat neer te zetten, ja, dan krijgt hij een doorstart van zijn carrière. En dat is natuurlijk niet uitgesloten, want hij heeft dit voordeel. Het is het voordeel van de consultant, laten we het zo noemen. We gaan dit volgen.
We gaan dit zeker volgen. Mathieu, we gaan het hebben over de Poolse parlementsverkiezingen. Iets heel anders. 15 oktober, dan is het zover. En je zei al, die zijn heel belangrijk. Wat staat er op het spel?
Ja, daar staat gewoon op het spel eigenlijk de volgende regering van Polen. En dat is natuurlijk altijd zo in verkiezingen. Maar in dit geval is het wel een heel belangrijk moment. Want we hebben natuurlijk een aantal jaren al achter de rug van regeringen onder leiding van de Recht en Rechtvaardigheid Partij. De PiS, zoals die ook wel genoemd wordt, onder leiding van Kaczynski. Dat is een succesvolle partij in Polen. Stabiel aan de macht, maar die is natuurlijk zeer omstreden voor wat betreft het beleid, zeker in Europese context. En dan gaat het met name om, we weten dat allemaal wel, het afglijden van de rechtsstaat in Polen ten opzichte van Europese standaarden, de onafhankelijkheid van de rechtsstaat, de vrijheid als het gaat om bijvoorbeeld de media, die steeds meer gecontroleerd wordt door de regeringspartijen, zorgen over mensenrechten en al dat soort dingen.
LHBTI. Meer.
Ja.
Ja.
Dus dat is op zichzelf, die PiS-partij die is nu voor de eerste keer in de verkiezingen eigenlijk, lijkt die af te stevenen toch op niet een hele grote overwinning. Sterker nog, het ziet er nou uit dat ze de meerderheid niet gaan halen. En dus is het een mogelijk keerpunt. En de grote uitdager van PiS is de uitdager die er altijd al was. En dat is eigenlijk de machthebbers van voor PiS in Polen. En de grote man aanvoerder daarvan is een goede bekende in Brussel. Want hij is voorganger van Charles Michel als voorzitter van de Europese Raad.
Donald
Tusk, inderdaad. En het is dus Tusk versus Kaczynski op een heel cruciaal moment. Want we hebben natuurlijk de context van de oorlog in Oekraïne en dergelijke. In een heel belangrijk land in de Europese Unie.
Zal er iets veranderen als PiS weer wint? Of blijft alles dan zoals het nu is?
Nou, als we nu kijken naar wat er gepeild wordt de laatste tijd, dan gaat PiS waarschijnlijk winnen. Maar niet meer met een absolute meerderheid. Dus hun span of control wordt minder. Ze hebben eigenlijk een andere partner nodig om een stabiele meerderheidsregering te vormen dan. Het geldt ook voor de grote uitdager. De Democratische Alliantie van Donald Tusk, die staan wel een aantal procenten lager in de peilingen. Maar ook voor hen geldt, ze gaan zeker niet de meerderheid halen. En hebben dus ook een coalitiepartner nodig. En de eerste coalitiepartner die dan in beeld komt, is een extreemrechtse partij, de Confederatiepartij. En beide, Tusk zijn coalitie natuurlijk sowieso niet, of alliantie sowieso niet, maar PiS ook niet, zit niet te wachten op die coalitiepartner. Want dat is eigenlijk een coalitiepartner die ook die Recht en Rechtvaardigheidspartij keihard aanvalt. En ook voor die Recht en Rechtvaardigheidspartij gewoon te extreem is. Want het is nooit zo dat die bijvoorbeeld een koers varen onder Kaczynski de laatste jaren van wij willen uit de Europese Unie. Nee, ze zijn heel erg kritisch, maar ze willen eigenlijk die Europese Unie van binnenuit veranderen. Het is absoluut niet in vragen dat ze dat overwegen. Bovendien zoeken ze de randen altijd al op, de confrontatie met de EU. We gaan daar net overheen, maar het is altijd op de manier zoals we dat kennen van Polen, namelijk keihard onderhandelend. Meestal is er ook wel ergens weer een evenwicht te vinden waardoor het net verder kan. En zeker met het oog op de situatie in Oekraïne is ook die Recht en Rechtvaardigheidspartij er absoluut niets aan gelegen om dat nog verder op scherp te gaan zetten. Dus in de verkiezingscampagne oké. Maar daarna niet, want ook voor die Recht en Rechtvaardigheidspartij, of ook voor Recht en Rechtvaardigheid, zoals eigenlijk voor bijna heel Polen, is de steun aan Oekraïne echt heel erg belangrijk. Wat er in andere media ook over gezegd wordt, en ook al spelen ze het hard over de graandeal. Ja, er is geen sprake van dat Polen het Westerse front verlaat. Het is daar gewoon de allerbelangrijkste NATO partner qua bijdrage aan defensie, opvang, vluchtelingen en ga zo maar door.
Oké, we komen zo nog even terug bij Oekraïne en wat er voor Oekraïne op het spel staat deze verkiezingen. Maar wat zijn verder grote issues? Wat zijn de thema's voor de Polen tijdens deze campagne?
Ja, dat is een goed punt. Want er komt eigenlijk nog weinig in het nieuws. Terwijl dat we daar wel best wel veel kunnen leren, denk ik. Binnenlandse verkiezingen zijn natuurlijk binnenlandse verkiezingen. Dus dit gaat over binnenlandse politiek. En het is heel interessant om te kijken in deze tijd van geopolitiek. Hè, de oorlog hebben we benoemd. Maar ook voor Polen zit die oorlog nog veel dieper. Want dat gaat over de dreiging vanuit Rusland. Hè, want daar is men echt als de dood voor. En dat heeft men altijd ook heel serieus genomen. Daarin verschillen dus als het ware Tusk en Kaczynski niet. Waar verschillen zij wel? Dat kun je eigenlijk zien aan de campagne van Kaczynski zijn partij. Recht en rechtvaardigheid ten opzichte van Tusk zijn eigenlijk twee dingen die daar heel interessant in zijn. Het eerste is dat zij een spotje hebben gemaakt waarin Tusk gebeld wordt door iemand. En dat is een schimmig figuur. En die schimmige figuur blijkt al vrij snel in dat spotje de Duitse bondskanselier te zijn. Ja, maar die komt niet helemaal duidelijk in beeld, maar uit alles is duidelijk dat het de Duitse bondskanselier is. Die belt Tusk om hem onder druk te zetten en Tusk buigt daarin mee, totdat Kaczynski ingrijpt in het spotje, om de pensioenleeftijd in Polen te verhogen. En dit zegt twee dingen. Eén, pensioenleeftijd in Polen is heel belangrijk. Die mag niet omhoog volgens recht en rechtvaardigheid. En dat is een populair thema. Belangrijk, heel belangrijk. Misschien wel op dit moment een van de belangrijkste binnenlandse thema's. Het tweede, en dat is zeker zo interessant. Tusk zou dat doen in dit verhaal van PiS vanwege druk uit Duitsland. En daar zie je iets heel interessants. Want hier gaat het dus om eigenlijk, is Polen een soeverein land dat zelf gaat over de pensioenleeftijd? Ja, zegt recht en rechtvaardigheid. Wij staan voor een soeverein Polen dat zelf beslist. Sterker nog, ook al wil Europa via Duitsland dit van ons, dan organiseren wij een referendum en dat laten wij leidend zijn over die pensioenleeftijd. Mm-hmm. En het tweede is dat hier blijkt dat dat soevereine Polen niet alleen altijd onder druk heeft gestaan en bedreigd is vanuit Rusland, maar ook voortdurend bedreigd wordt vanuit Duitsland. En dat is een soort nieuwe lijn die Tusk heel erg moeilijk maakt. Want Kaczynski zijn partij noemt Tusk de politieke echtgenoot van Angela Merkel. Hè? Mm. Tel daar dit spotje bij op. Dan zie je dat zij het verhaal gebruiken. Tusk mag dan ook tegen Rusland strijden. Hij zal de Poolse soevereiniteit uitleveren aan de Duitsers.
En dat is een beetje hetzelfde narratief van de Brexiteers, hè?
Zeker. En dit werkt als een tierenlier. Want die Duitse dreiging, en ik hoef de beter ingevoerde luisteraars natuurlijk niet te herinneren aan het Brest-Litov-pact tussen Stalin en Hitler. Die Duitse dreiging is voor de Polen ook heel reëel. En die loopt, en dat is mijn tweede punt, niet alleen dus via deze Europese constructies. Waar Duitsland dus eigenlijk de Poolse soevereiniteit zou uitkleden, maar ook via Tusk als persoon. He, omdat Tusk een vertegenwoordiger is van de Brusselse bureaucratie. He, en wij in Nederland zijn wel eens tegen dictaten uit Brussel en zo. En er roept wel eens iemand in het Nederlands parlement van de bureaucraten nemen ons land over. Maar dat is van een totaal andere orde dan als je dit in Polen roept. Want in Polen zijn de families, net zoals in heel voormalig Warschau-pact, nog altijd doortrokken van de tragedies van de bureaucratie uit de Sovjet-tijd. En bureaucratie betekent daar dus iets veel en veel dreigenders dan wij ons kunnen voorstellen. Het gaat om leven en dood. Dus één, Tusk levert de Poolse soevereiniteit uit. Niet aan Rusland, maar wel aan Duitsland via de Europese Unie. En twee, dat is des te gevaarlijker, want Tusk zelf is namelijk een wolf in schaapskleren. Hij is een Europese bureaucraat, technocraat die een nieuw bureaucratisch stelsel zal invoeren waarbij de Polen potentieel onmenselijk zullen worden. Ik zeg het allemaal heel erg gechargeerd, maar dat is die campagne ook. En dit is de keiharde campagne van recht en rechtvaardigheid tegen Tusk. En hij heeft daar slecht een antwoord op. Dus hij heeft een grote mars georganiseerd. De mars van een miljoen harten. Die was afgelopen weekend. Ongelooflijke hoeveelheid mensen op de been. Met name in Warschau, maar ook elders in Polen. Tegen de zittende regering van recht en rechtvaardigheid. Maar de verslagen die ik ervan gezien heb, daar blijkt toch al uit de mensen die daar samen waren, dat de echte stuwing van hoop om eindelijk een verandering te hebben en recht en rechtvaardigheid te vervangen door een democratischere, meer open variant onder leiding van Donald Tusk, dat die al is aan het weg ebben. Dat men ziet die campagne van recht en rechtvaardigheid, die ik net heb proberen samen te vatten in een paar hoofdlijnen, die is toch zo effectief voor een aantal Polen die aan hun Poolse directe binnenlandse belangen denken, dat wij dat niet gaan redden om over die partij van Kaczynski heen te komen. Dan krijg je dus als het ware twee partijen die groot worden, waarbij waarschijnlijk recht en rechtvaardigheid de grootste wordt, maar geen van beide groot genoeg om een regering te vormen. En dat zal waarschijnlijk leiden toch tot een scenario waarin het heel reëel wordt dat er in het voorjaar van 2024 opnieuw verkiezingen zullen zijn. Die dan getriggerd zullen worden door Recht en Rechtvaardigheid zelf. Door nog een keer deze campagne te kast te trekken. Ja. Inclusief de dreiging van migratie, waar Tusk ook van beschuldigd wordt dat hij via de EU Polen overspoelt met migranten anders dan Oekraïners.
Nog even over die pensioenleeftijd. Want was Tusk niet al verantwoordelijk voor het verhogen van de pensioenleeftijd?
Zeker.
En is dat later niet teruggedraaid?
Ja, door, zeker. Zeker. Ja. Dus dit is een heel reëel punt. Hè? Daarom zei ik, dit is misschien wel het belangrijkste binnenlandse punt. Het is in alle lidstaten van de Europese Unie een belangrijk punt, de pensioenleeftijd. Overal is er een soort aversie tegen de verhoging die gevoed wordt vanuit waarom moeten wij dit doen? En dan is heel vaak het antwoord daarop, omdat dat doorgeslagen marktproject van de Europese Unie, waar bureaucraten geen idee hebben wat een pensioen betekent voor sommige mensen, dat van ons eisen. Dat is inderdaad in dit geval een hele geloofwaardige campagne tegen Tusk, omdat hij heeft gestaan voor die agenda in eerdere fases.
Terug naar Oekraïne, want er staat veel op het spel, ook voor Oekraïne, in deze verkiezingen. Jij zegt, ik geloof er niet in dat de huidige Poolse regering terughoudender wordt qua steun aan de Oekraïners.
Nee.
Waar leid je dat uit af? Want wat nu is gebeurd, de Europese ministers van Buitenlandse Zaken waren onlangs samen in Kiev. Polen was er niet bij, Hongarije was er niet bij. Toen werd er meteen gewezen op barsjes in de Europese eenheid.
Ja.
Maar jij ziet dat anders?
Nee, dat vind ik altijd weer zo'n typische samenvatting vanuit een hoek van Europa waarin men niet begrijpt wat er in de andere hoek aan gevoelens en ideeën leven. Kijk, dit zijn geen barsjes in de Europese samenwerking. Zeker niet vanuit Polen gezien. Wat we hier zien is Polen en iedereen die met Polen te maken heeft gehad. Ik heb er als jonge rijksambtenaar ook mee te maken gehad. Als je met Polen moet onderhandelen, als Nederlander bijvoorbeeld, ja, dan word je wel even wakker.
Dan denk keihard,
je, okay, zo kun je blijkbaar ook onderhandelen. Je bent volledig uit het veld geslagen. Zo hard onderhandelen Polen. Dus wat we hier zien is onderhandelingen over die graandeal. Dat is hele serieuze politiek. Is ook niet zonder risico's. Maar dat gaat niet over de steun aan Oekraïne in die zin. Uiteindelijk heeft die Mazowiecki natuurlijk wel gezegd, in the end moeten we over Poolse wapenleveranties gaan nadenken als die graandeal niet rondkomt. Maar dat is onderhandeling over de graandeal.
Ja, ja.
Ik denk dat dat heel belangrijk is om te onderstrepen. Zowel in NAVO-verband als in EU-verband is Polen met afstand het leidende land naar NATO. Als je ziet wat zij doen voor Oekraïne op alle fronten. Dus dat blijft gewoon zo. Dat zijn gewoon de feiten. En dat weet Oekraïne ook. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat Polen weet, wij liggen naast Oekraïne. Het is een concurrent op een aantal punten. Zeker als zij de Europese Unie inkomen. Stel je voor dat zij ook op landbouwsectoren gaan zitten waar wij sterk zijn. Kijk eens wat er met die graanprijzen gebeurt. Dan moet je gewoon keihard op je eigen belangen letten natuurlijk. Je gaat niet nu ineens alles wat Oekraïens is omhelzen als het ten koste gaat van Poolse belangen. Dus dat is wat we zien bij Polen. Dus dat zijn geen barsjes in het front. Het is een keiharde onderhandeling over Poolse belangen die vanuit hun perspectief altijd zo gevoerd worden, die onderhandelingen. Maar dan heb je wel iets anders. Er is wel iets anders aan de hand, ergens anders in Europa namelijk. En dat is, wij zeggen altijd, ja, wij zijn hier toch in Café Europa gelukkig, zeg ik Annette, geen Vandaag Insight. Dus wij doen niet alsof Polen hetzelfde is als Slowakije. Dat kan ook niet. Het is iets totaal anders. Dus als we het over Slowakije hebben, dan hebben we het over de regio van de Donau. En wat veel interessanter is als je gaat kijken naar het front van de Europese Unie ten opzichte van Oekraïne, is die regio. Want daar zit één enorme zwakke stee. En dan zal iedereen zeggen dat is Hongarije, maar dat is niet zo. Natuurlijk, Hongarije stelt zich op een zeer onmogelijke manier op. En Viktor Orbán, die probeert te saboteren wat hij kan saboteren in Poetins belang. Dat is evident. Maar achter Orbán zit er iets veel belangrijkers. Namelijk het andere deel van het Rijk van Sisi. Oostenrijk. En Oostenrijk is geen lid van de NAVO. Ik raad de luisteraars aan, klik nog eens een keer het kaartje aan op internet. NAVO en EU-lidmaatschap. Kijk dan naar de kaart en dan zie je Oostenrijk is geen NAVO-lid. Hongarije is NAVO-lid, Slowakije is NAVO-lid, Tsjechië ook. Oostenrijk niet. Hè? Oostenrijk heeft een opgelegde neutraliteitstraditie. We gaan het een andere keer over hebben, Annette, want dat is eigenlijk een uitzending waard. Sinds natuurlijk het einde van de Tweede Wereldoorlog. En die neutraliteit die handhaven zijn dus geen NAVO-lid. En zij zijn dus ook de plaats van binnenkomst van Russische belangen in Europa. Dat is Oostenrijk. Ik weet niet of je je nog herinnert de bruiloft van Karin Kneissl in 2016 in de nazomer op een Oostenrijkse alpenwiese.
Was daar ook alweer bij? Dat was een speciale gast.
Dat was een speciale gast. Namelijk Vladimir Poetin. En zij was toen minister van Buitenlandse Zaken van Oostenrijk. Het was 2016, dus de hele situatie met de Krim was al uitgebreid uit de hand gelopen. En dat was een regering van FPÖ en ÖVP, dus Christendemocraten en de rechtse partij van voormalig leider Jörg Haider. Dat is een heel veelzeggend moment dat nog steeds tot op de dag van vandaag heel relevant is. Dus die Russische belangen die komen Europa binnen via een aantal zwakke steden. Maar misschien wel de allerbelangrijkste is het oude Oostenrijk-Hongaarse gebied van waar de Donau stroomt. En daar hoort Slowakije bij. En die landen hebben dus ook een andere relatie met Rusland van oudsher dan een land als Polen, om maar eens iets te noemen.
En wat jij zegt is, wat jij nu ziet in de commentaren, is dat Slowakije dus onterecht op één hoop wordt gegooid met Polen.
Ik zie zelfs in het journaal of op andere kwaliteitsmedia in Nederland een soort Johan Derks-achtige analyse. Het is in die Oostblokstadions altijd afzien met veld en de verlichting is slecht. En dat soort dingen. Alsof dat allemaal hetzelfde is. Dat is in dit geval echt helemaal niet het geval. En wat we in Slowakije gezien hebben, is dat het sentiment wat in die Donau-regio zit. Namelijk, wij moeten ons verhouden tot Rusland in de toekomst. Het is een belangrijke partner geweest op allerlei momenten in onze geschiedenis. Slaan wij de deur niet te hard dicht als we keihard achter Oekraïne en het Oekraïense belang blijven aanlopen? Sterker nog, dat gevoel dat breidt zich vanuit de Donauregio zelfs uit tot hele stukken in Duitsland. Ja, waar ook vaak in de politiek, veel vaker dan in Nederland, gezegd wordt, is dit wel de juiste koers? Dat keihard inzetten op het alsmaar blijven steunen van Oekraïne in deze oorlog.
Wat moet de EU daarmee? Want we hebben gezien in Slowakije dat Fico heeft gewonnen. Ja. Die campagne voerde met de belofte de militaire hulp aan Oekraïne te staken. Het is ook nog niet bekend of die daadwerkelijk een regeringscoalitie gaat vormen. Nee. Maar nou ja, dat is die pro-Russische lijn. Ja, wat moeten we daarmee?
Ik denk dat het is nog in die zin nog relatief onschuldig. Want dat wordt dan samengevat als pro-Russische lijn. Maar dat is het eigenlijk niet. Het is een soort opportunistische lijn van wij hebben binnenlandse belangen. En als we die binnenlandse belangen historisch proberen te begrijpen, dan is een langdurig, keihard conflict met Rusland niet in ons binnenlands belang. Dus dat is eigenlijk de simpele campagne van Fico. En zo'n campagne heeft in iedere lidstaat enig effect, maar in die regio nog veel meer. Omdat het gewoon historisch gezien ook veel meer relevantie heeft. Hij zal ook waarschijnlijk terechtkomen in een situatie waarin er opnieuw verkiezingen nodig zijn. Want hij kan geen coalitie vormen. Of die kans is in ieder geval heel erg groot. En dan moet daar ook opnieuw gekozen worden. Maar wat dit duidelijk maakt, is dat in die regio de geschiedenis, de eigen geschiedenis, ondertussen gaat tegenwerken tegen het westerse verhaal dat toch voor een groot gedeelte is opgelegd vanuit het aangeven vanuit de VS. Dat dit een oorlog is van de ene wereld tegen de andere wereld. En dan denkt men in dat soort regio's terecht op basis van de eigen geschiedenis al heel snel. Maar als we er zo naar gaan kijken, bij welke regio horen wij dan historisch? Bij welke wereld horen wij dan historisch precies? En die twijfel, daar wordt op gecapitaliseerd door zo iemand als Fico, zonder dat hij precies weet, denk ik, wat hij potentieel doet. Het wachten is op degene die dit echt gaat noemen als een doorslaggevend argument om uit dat westerse front te gaan stappen. Ik denk dat in Slowakije de goulashsoep uiteindelijk niet zo heet gegeten zal worden.
Wie wordt dat dan?
Wat zeg je?
Je zei, we moeten wachten op de persoon die dit...
Ja, die is nog niet bekend. Hè? Dus, maar ik kan me, als dit een langdurige oorlog wordt, dan heeft het al schijn van. Dan zal die boven komen drijven. En in Slowakije heb je nu nog een president, Susanna Kaputova. We hebben het daar vaker over gehad, ook in Café Europa. Die een absolute tegenkracht is tegen dit geheel. In Polen zie je ook die krachten die elkaar in evenwicht houden. Vaak de opportunistische krachten en de wat meer constante krachten. In Slowakije is dat zeker op dit dossier het geval. En denk ik dat het uiteindelijk zal meevallen. Maar het is een heel belangrijk signaal. En ik denk dat Europa zich veel meer moet verdiepen in die regio. En ook veel serieuzer moet kijken naar Oostenrijk, zoals ik al zei. Wat zich daar precies afspeelt en wat de uitwerking is van de Oostenrijkse politiek in de directe omgeving van Oostenrijk.
Goed. Tijd voor de laatste ronde, Mathieu. Die brengen we zoals altijd door aan de leestafel. Wat heb jij dit keer uitgekozen?
Ja, ik had een heleboel dingen klaar liggen, Annette. Maar uiteindelijk heb ik het me makkelijk gemaakt. Dat doe ik ook om onze luisteraars een beetje tegemoet te komen. Want ik sta vaak voor de leestafel als ik ga bedenken wat zal ik adviseren voor mijn eigen boekenkast. En dan zie ik ergens een link met de thema's die we in het café behandelen deze keer. En dan trek ik een boek uit de kast, liefst een roman zoals je weet. En dan zeg ik daar iets over. Maar heel vaak adviseer ik dan boeken die niet meer in de handel zijn. En daar kom ik dan zelf later achter. Zo heb ik dat ook gedaan met Italo Svevo, Bekentenissen van Zeno. Een werkelijk waar geweldige roman, ook uit... Laat ik even terzijde. We zijn al lang bezig. Italo Svevo. Ik heb dat een paar maanden geleden heb ik hem ook getipt. Toen in relatie tot Italië ongetwijfeld. Nu zou ik hem opnieuw willen tippen. Want toen ik destijds Italo Svevo aanraadde, was dat ook zo'n boek wat eigenlijk niet meer makkelijk in de handel verkrijgbaar was. Ik las vorige week in de boekenbijlage in NRC tot mijn eigen enthousiasme dat er een nieuwe uitgave komt van de echt prachtige Nederlandse vertaling. Bekentenissen van Zeno van Italo Svevo. Een roman die ik las toen ik nog niet zo heel oud was en die mij echt verliefd heeft gemaakt op de Europese literatuur. Er zit wel één nadeel aan. Als je dat boek gelezen hebt, is eigenlijk bijna alle hedendaagse literatuur toch een aantal tandjes minder. Dus je hebt dan de kans dat je nooit meer uit het begin van de 20e eeuw, eind 19e eeuw komt qua literatuur. Maar daar waarschuw ik de lezers even voor. Maar het is absoluut enorm de moeite waard. En omdat er nu een nieuwe uitgave is en die dus gewoon in de handel is, het ongetwijfeld prachtig.
In de herkansing.
Raad ik hem nog een keer aan. Bekentenissen van Zeno.
Mooi. Een andere tip van chefredactie Freek, dat is een podcast. Hij heeft geluisterd naar de aflevering van Haagse Zaken van 30 september... waarin NRC-journalisten Guus Valk, Lemya Aharouai en Clara van der Wiel reconstrueren waarom Hoekstra wel en Kaag niet Timmermans is opgevolgd als eurocommissaris. Als je dat dossier nog eens vanaf een andere kant belicht wil horen, ga dan die aflevering beluisteren. Bij alle tips horen natuurlijk ook actiefoto's, die verspreiden we zoals altijd via onze socials. Volg ons op Twitter, X, zoals het nu heet, @CaféEuropaEU. Of op Instagram, @CaféEuropaPodcast. Mathieu, tot snel.
Zeker, dat doen we.
Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor chefredactie Freek Ewals. Tot de volgende.